Geliefde gemeente, voor het Joodse volk was het Pascha een feest. 7 dagen lang werd er feest gevierd bij het Pascha. Het feest van de ongezuurde broden dat volgen op het Pascha. Maar tegelijk, het Pascha zelf sprak van iets heel ernstigs. Het was begonnen in de grootste spanning, in de grootste nood. Dus elke keer als daar die viering was van het Pascha, als er ook de blijdschap was, dan was er ook een terugdenken aan dat heel ernstige. Nou, zo is het in feite ook bij de doop. Kijk, nu spreken we terecht niet van een doopfeest. Daar spreekt de Bijbel niet over. Maar de doop heeft wel iets moois. Iets ontroerends. Iets blijs. En tegelijk geldt ook daarvan, het ziet terug op iets heel ernstigs. Het Pascha is begonnen bij de uittocht in Egypte. Die grote bevrijding, die tegelijk zo ernstig was, zo spannend. De doop wijst terug op het offer van Christus aan het kruis. Opnieuw die grote verlossing, die tegelijk zo ernstig was, want daar vloeide bloed. En daar horen we van uit Exodus 12, in bijzonder het 23e vers, waar ik het middelste gedeelte lees. Doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de 2 zijposten, zo zal de Heer de deur voorbij gaan. Het teken van de bescherming achter het bloed. Het teken van de bescherming achter het bloed. 3 gedachten. Het oordeel, het bloed en het kind. Het teken van de bescherming achter het bloed. Het oordeel, het bloed, het kind. Als eerste het oordeel. Het was een bijzonder gespannen situatie. Eigenlijk was dat het al een hele poos. Dus eerst was het al een hele poos moeilijk voor de Israëlieten. De Israëlieten die woonden in Goshen in Egypte. Maar ze werden hoe langer hoe meer onderdrukt. Ze waren daar in slavernij en de zweepslagen die hoorden ze gedurig als een dreiging boven hun hoofd. Het was voor de Israëlieten steeds moeilijker. Maar het was de laatste tijd ook een moeilijke tijd, een spannende tijd, een ernstige tijd voor de Egyptenaren. Sinds Mozes uit Midian in Egypte gekomen was voor de farao was komen te staan, was er plaag na plaag gekomen. Steeds meer, steeds heftiger voelde de Egypte de druk achter die plagen. Maar telkens had farao op een gegeven moment gezegd, ik luister niet, ik laat Israël niet gaan. Terwijl dat de bedoeling was, hè? Daar drong de Heer op aan, dat farao het volk zou laten gaan. Maar farao deed het niet. Farao verhardde zich. En dan kwamen er de plagen over Israël, over Egypte. Over heel Egypte. Aan de ene kant kun je zeggen, ja maar farao verhardde zich toch. En wel, maar Egypte deed mee. Er waren geen demonstraties op de stoep van het paleis, dat de Egyptenaren scandeerden, laat Israël gaan. Nee, de Egyptenaren die stonden achter farao. Ze waren één volk. En samen deelden ze in de oordelen van God. En hoe meer ze zich verharden, hoe meer oordelen er kwamen. En er zullen er vast zelfs bij geweest zijn die zeiden, dit is allemaal niet van die God van Israël. Weet u niet wat het precies is? Misschien is het klimaatverandering. Dat bestaat natuurlijk. Maar in elk geval zit er niet de hand van God achter. Je ziet dat gebeuren in Openbaring 16. Dan komt er plaag na plaag, oordeel na oordeel. En dan staat er ook een aantal keren. Zij bekeerden zich niet. Herkennen we dat niet? God geeft zijn oordelen. Het ene is nog niet weggegaan of het andere komt alweer. 2 jaar lang hebben we de druk gevoeld van corona en alle maatregelen erbij over de hele wereld. En terecht is gezegd dat is iets van een oordeel van God. En de maatregelen waren maar net opgeheven en daar kwam Oekraïne. En de oorlog daar is nog niet voorbij en nog steeds beheerst dat de hele wereld en voelen we de spanning. En dan zijn er aardbevingen in Turkije en Syrië zoals die maar zelden er zijn. Het een na het ander. En natuurlijk kun je zeggen, daar zitten natuurlijke oorzaken of nou ja, wat voor politieke oorzaken dan ook. Er zitten mensen achter. Jawel. Maar voelen we ook dat God erachter zit? God zendt zijn oordelen met 1 doel. Dat wij hem erkennen. Ons gewonnen geven. En als we dat niet doen, nou dan is het niet zo dat God zegt, nou dan trek ik mij wel terug, dan doe ik het wel wat minder, dit, hier stop ik mee. Dan worden oordelen zwaarder. Je ziet dat in Openbaring zo getekend worden, hoe de oordelen elkaar steeds heftiger opvolgen. Tot het laatste oordeel. Maar zo was het hier bij die 10 plagen ook. Het werd steeds heftiger voor Egypte. Steeds meer dat ze voelden, er moet wel iets achter zitten. Niet van onze goden, maar van een andere God. De God van Israël. Maar nog, tot de 9e plaag, nog bekeerden zij zich niet. En toen kwam die 10e. De meest heftige. De 10e. Alle eerstgeborenen zouden sterven. En hoe je dat exact moet zien, dat weet ik niet. Is het alleen de eerstgeborenen die nog in huis wonen? Of was het iedereen, ook volwassenen, die zelf de oudste waren in een gezin? Dat weten we niet precies. Er staat alle eerstgeborenen sterven. En we hebben reden om te zeggen dat raakt in de eerste plaats de kinderen. En dat is heftig geweest. Als je dat op je in laat werken. Alle eerstgeborenen die sterven. Zeggen 1 per gezin. Maar als je nou 6 kinderen mocht krijgen. En die kregen allemaal kinderen. In elk gezin. Sterft het oudste kleinkind. Dan zijn er grootouders geweest. Die hadden 6 of misschien wel 10 kinderen te betreuren. Door het hele dorp, door de hele stad, overal die nood. Mijn kind is gestorven. Wat een oordeel is dat geweest. En tegelijk moeten we ook beseffen dat het helemaal niet zo uniek is. Op een bepaalde manier gebeurt daar wat er altijd gebeurt. Alleen komt het dan heel dicht bij elkaar. Maar sinds de zonde in de wereld gekomen is de dood in de wereld gekomen. Elke dag sterven er 100.000 mensen. Elke dag sterven er 1000 kinderen op deze wereld. En weet je wat nou aangrijpend is? Als we deze geschiedenis lezen, dan zien we dat God zelf het doet. Ik heb altijd het idee gehad, en dat idee is niet helemaal verkeerd, maar ik heb altijd het idee gehad dat het een engel was die de huizen langs ging. Dat is ook wel zo. Maar dat staat er maar één keer. In vers 23. De verderver niet toelaat in uw huizen te komen. Maar wat staat er voor? Zo zal de Heere de deur voorbij gaan. In vers 13 of vers 12 lezen we net zoiets. Ik zal in deze nacht alle eerstgeborenen slaan. En hoofdstuk 4, of sorry, 11, in vers 4. Ik zal uitgaan door het midden van Egypte. Het is de Heere zelf. Zoals Job het ook beleidt. De Heere heeft genomen. Dat is dezelfde Heere van die ook zegt de Heere heeft gegeven. Dat is aangrijpend voor die ouders. Als we nu dat eens bezien vanuit het perspectief van God. We hebben net gezongen, die mooie psalm, psalm 130. Gij hebt wel niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwd. En dat doet God nu dag aan dag. Elke dag worden er zomaar, misschien wel 100.000 van die kunstwerkjes gemaakt. Ergens in een baarmoeder, ergens op de wereld. En God is er die dat leven kunstig maakt en verzorgt en zorgt dat het geboren wordt en opgroeit. Maar vanwege de ernst van de zonde heeft de Heere gezegd, de dood komt in de wereld en die mensen die ik maak, dat leven dat zo kostbaar is, dat leven zal ik ook beëindigen. Wat is de zonde een lelijk ding. Het meest kostbare wat God gemaakt heeft, dat God maar niet met zijn handen in het haar staat en ziet dat het kapot gaat, maar dat hij zelfs eigenhandig hetzelfde leven weer neemt. Ik weet niet of ik het zo mag zeggen. Misschien toch wel. Als God zegt, wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Zou dat dan niet iets zijn wat God door zijn ziel snijdt? Maar zijn rechtvaardigheid vereist het. En dan kunnen wij niet zeggen dat God er onrecht mee doet. Als mensen moeten sterven. Als kinderen moeten sterven. Ja, onschuldige kinderen. Die ook dan. We hebben het net beleden, dat wij van nature kinderen des toorns zijn. En die kinderen in Egypte, er waren baby's bij, er waren peuters bij. Nou, die hadden toch de Israëlieten niet tegengehouden. Nee, niet zelf. Maar ze hoorden bij dat volk, ze hoorden bij hun ouders, ze droegen die schuld met zich. En de Heere zegt, zal mijn rechtvaardigheid tonen. Ook zo in het leven van die kinderen. En zou het misschien ook niet zo kunnen zijn. Dat daarin de ouders nog eens te meer hun schuld hebben gevoeld. In elk geval is dat de bedoeling in een doopdienst. Dat aangrijpende waar we het ook over gehad hebben. Kinderen des toorns wat je eigenlijk helemaal niet kunt zien. Maar dat je het naar jezelf toe krijgt. Dit kind is een kind van mij en dat het gedoopt moet worden, dat zegt dat het mijn zonde bij zich draagt. Je kijkt als het ware in de spiegel. En dan zie je in die spiegel, dan zie je het liefst, zeg maar, dat lieve van je kind, hè, mooie karaktereigenschappen, dat zal hij wel van mij hebben. Maar als je in de doopspiegel kijkt, dan zie je de lelijkheid van jezelf. En dat je het oordeel verdient. Kinderen des toorns. Tegelijk is er ook de keerzijde. Als de Heere zegt, die kinderen van Egypte, die horen bij Egypte, dan zegt hij op dezelfde manier, de kinderen van Israël, die horen bij Israël. Alle kinderen van Israël horen bij Israël. Er staat in hoofdstuk 11, in het 7e vers, maar bij alle kinderen Israël zal niet één hond zijn tong verroeren, van de mens af tot de beesten toe. Bij al de kinderen Israëls. De Heere zegt, alle Egyptenaren, die zijn voorwerp van mijn oordeel. Maar al de Israëlieten zijn voorwerp van mijn genade. Er ligt scheiding. Omdat gij lieden weet dat de Heere tussen de Egyptenaars, tussen de Israëlieten, een afzondering maakt. Waarom eigenlijk? Afzondering. Dus hij gaat nu alle kinderen van Israël anders behandelen dan alle kinderen van Egypte. Zijn die beter dan? Waren alleen de Egyptische kinderen kinderen des toorns en de Israëlitische niet? Wel nee. Telkens weer benadrukt de Heer, het is niet vanwege uw goedheid. Er is geen onderscheid in ons. Dat zal later ook blijken. Er zullen Israëlieten geweest zijn die dachten, kijk, die Egyptenaren, daar horen wij niet bij. Het oordeel treft hen, maar wij zijn vrij. Nou, dat was ook wel zo. Totdat in die Israëlieten hetzelfde naar boven kwam als in de Egyptenaren. Een murmurerend, tegensprekend volk. En terwijl zoveel mensen toen die redding van God gemerkt hebben, is bijna niemand van hen later Kanaan ingegaan. Wie zijn er Kanaan ingegaan? Nou, van de volwassenen op dit moment, alleen Jozua en Caleb. En verder van alle mensen boven de 18 of 19, op dat moment in Egypte, niemand. Al die mensen, vele van die mensen hebben misschien gedacht, de oordelen gaan niet over ons. Maar de Heere zegt, wacht, dat onderscheid zit niet in u. Zoals later de Heer Jezus zegt, indien gij u niet bekeert, zult gij insgelijks vergaan. En dat moeten wij zo beseffen. We zitten hier in de kerk, we zitten samen in de kerk. De kinderen zitten ook in de kerk. En dat is een zegen. En kinderen, misschien waren er bij jullie wel die vanmiddag zeiden, gaan we weer naar de kerk, moet ik ook mee? Mag ik niet thuis blijven? Nee, zeg je moet mee. Ik dacht, dat is ook jammer. Mijn vriendinnetje mag 's middags thuis blijven. Die hoeft geen twee keer naar de kerk. En dan ben je jaloers. Dat kan. Maar ik hoop dat hij er nog eens achter komt. Wat een zegen het is. Dat je zo dankbaar wordt dat je naar de kerk mocht gaan. Waar heb ik het aan te danken dat ik naar de kerk mocht gaan? Nou, nergens aan. Alleen, je hoort er ook bij. God heeft je aan jouw ouders gegeven en die hebben je mee naar de kerk genomen. Net als daar bij die Israëlieten. Er is een afzondering. De Heere zegt, dat verbond, dat geldt voor jou. Reken ik je bij. Maar dan moet je dus niet denken, oh kijk, dan komt het met ons goed. Het kwam er bij de Israëlieten nog wel op aan. Hierin waren ze bevrijd, apart gezet. Maar ze konden nog wel verloren gaan. Daar horen we nog verder over. De tweede plaats, het bloed. De Heer heeft dus verteld, hè, dat die plaag zal komen over Egypte, dat hij zelf het land door zal gaan en dat hij zijn engel daar de huizen in zal sturen. Maar zegt hij ook, daar is bevrijding van. Er is bevrijding voor Israël. Maar om dat zichtbaar te maken moeten jullie wel wat doen. Op de 10e dag van de maand moet iedereen een lam uit de kudde halen en in huis halen. 4 dagen lang moeten ze dat lam bij zich houden. En dan op de 14e dag moeten ze het slachten. De 14e dag, dat is de dag van de uittocht. De dag van het Pascha. Pascha, of Pesach. Dat betekent zoiets als voorbijgaan. Vanwege wat er in ons vers staat. He, dat die engel zal voorbij gaan, de deur voorbij gaan. Maar dan moeten ze dus een lam nemen. Een lam dat geslacht moet worden om te gaan eten. Met paasfeest was één van de dingen die ze hadden, een lam om te eten met elkaar. Het paasfeest was waar vanmorgen over ging bij de Heer Jezus. En behalve dat was er nog ongezuurd brood en bittere kruiden. En later hebben de Joden ook de wijn nog een plek gegeven bij die paasmaaltijd. Maar op deze allereerste paasdag was er nog een bijzondere reden voor het lam. Ze moesten dat bloed opvangen. Opgevangen in een schaal moesten dat bloed apart zetten, zodat het kon worden aangebracht aan de deurpost. Elke deurpost moest getekend worden door het bloed. Dat deden ze met hyssop, staat er. Hyssop, dat was een plantje. Dus wij noemen dat dan marjolein of majoraan. Maar het was een beetje een bossige plant, dus dat kon je gebruiken als een kwast. En dat moet dan aan alle kanten van de deur getekend worden. Als een teken van dat lam. Je kunt zeggen dat hele huis werd getekend door het lam. Dat lam, dat dood was nu. 4 dagen lang had het geleefd en iedereen had het gezien in huis. Maar nu was het dood. En dat bloed sprak ervan. En dat bloed zei tegen die mensen in dat huis. Kijk, één van jullie, huisgenoten, één van jullie is er nu niet meer. Maar dat is niet de mens. Dat is niet de eerstgeborene. Dat is dat lam. Eén van jullie. Zo gaf God zijn zoon. Hij heeft onder ons gewoond. Hij is zijn broeder in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En nu is dat taal van het evangelie. Eén van u is gestorven. Het lam. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegnam. Hij is gestorven. Als hij niet gestorven was, dan moesten wij sterven. Als daar dat lam niet gestorven was, dan moesten immers die kinderen zelf sterven. Dan moest die eerstgeborene sterven en daar een eerstgeborene. Maar dat lam gaf zijn leven voor het leven van dat kind. Plaatsvervangend. Wat een krachtig teken was dan het bloed aan de deurposten. Waarom bloed? Bloed, daar zegt de Bijbel van. Het bloed, dat is de ziel van het beest. En daarmee hebben we bedoeld. Het bloed is het teken van het leven. Van die levenskracht die God aan het beest gegeven heeft. En als dat bloed op de aarde druipt, dan is het een teken dat het leven uit dat beest loopt. Dat dier moest sterven, omdat Christus moest sterven. En toen hij stierf, ja, toen vloeide er bloed. Maar we begrijpen wel, dat bloed op zichzelf is het niet. Het is niet dat letterlijke bloed waardoor we schoongemaakt worden. Maar dat bloed dat van het kruis afdroopt, dat zegt, hij legt zijn leven af. Hij verliest zijn leven. Hij geeft zichzelf over. En dat was wat God de Vader van hem vereist had. Dat zijn zoon het leven zou geven. Er kon niet anders voor vergeving gezorgd worden. Er moest betaald worden. Er moest met het meest kostbare betaald worden. Met het leven. En daar spreekt nou het bloed van. En het doopwater spreekt daar weer van. Achter het doopwater mag je het bloed zien. En door het bloed heen mag je zien in het hart van Christus. Christus die zichzelf geeft. Met al zijn liefde, met al zijn bereidwilligheid. En achter het hart van Christus zie je het hart van de Vader. Die zijn eigen zoon gegeven heeft. En die tegelijk zijn eigen recht gehandhaafd heeft. Die zegt, het moet wel eerlijk. Er zal betaald moeten worden. Ik kan niet maar doen alsof de zonde niet zo erg is. En zomaar vergeven. Er moet recht geschieden. En er is recht geschied. En hier in het bloed. Je zou kunnen zeggen in dat kleine beetje. Wat er van Christus uitgelopen is. Ja, het is een paar liter geweest. Maar het is, en wat is dat eigenlijk? Dat kleine beetje. Dat spreekt van een wereldwijde boodschap. Van een kracht die hemelhoog is. Er is volkomen betaald voor de zonde. Er is aan de gerechtigheid van God voldaan. Er is vergeving voor de grootste zondaren. Nu spreekt de doper van. Dat is wat we nodig hebben. Zoals het bloed aan die deurpost moest gesprengd worden. Zo hier het bloed aan het voorhoofd van het kind. Het kan echt alleen maar veilig zijn. Achter het bloed van Christus. En buiten dat bloed om, zal het betaald moeten worden door het kind zelf en door onszelf. Het kan alleen maar zo. Maar zo kan het ook. En dat is zo zeker. En er staat hier, wanneer hij het bloed zal zien, aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heer de deur voorbij gaan. Het is niet misschien, maar het is zo zeker. Waar het bloed van Christus gesprengd is op het hart, daar zal hij voorbij gaan. Zoals de bekende gezang het zingt. Waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Niet misschien zou kunnen worden, maar het zal het zijn. Als laatste, het kind. Er is bloed gevloeid. Er is betaling verricht. Er is een boodschap, zeg maar, voor de hele wereld. Maar het moet wel persoonlijk toegepast worden. Het komt er echt op aan dat wij het mogen weten. Als nou een vader en moeder zeiden, het is niet voor ons. Wij hoeven dat niet. Wij sluiten aan bij de Egyptenaren. Maar vielen ze er wel buiten. Aan de andere kant geloof ik dat je kunt zeggen, als het nou Egyptenaren waren die de ernst gevoeld hadden, de heerlijkheid van de God van Israël, en die gezegd hadden, wij sluiten ons aan bij de Israëlieten. En ze hadden ook dat bloed gestreken aan hun deurpost. Dan was er voor Egyptenaren verlossing geweest. Daar gaat het om. Dat het voor ons persoonlijk is. Wat is daarvoor nodig? Twee dingen moesten ze erkennen. Het eerste wat ze moesten geloven was dat dat oordeel echt zou komen. Waarom zou je eigenlijk zo moeilijk doen met een lam en met dat bloed en je deurposten vuil maken als je gelooft dat het nog wel mee zou vallen? Het eerste is, toen Mozes vertelde, mensen, deze nacht, of hij vertelde het een paar dagen van tevoren, die nacht, dan zal de Heere door het leger gaan en dan zullen er kinderen moeten sterven. Het kwam erop aan dat ze geloofden dat het woord van de Heere waar was. Dat we geloven dat het geen verzinsel is van, nou ja, als je... Kunnen wel ernstig praten. Maar uiteindelijk zal het wel meevallen. Uiteindelijk is het allemaal zo ernstig niet. Uiteindelijk zal God iedereen ook wel welkom heten. Die hel, die zal wel leeg blijven of bijna leeg. Alleen een paar slechterikken erin. Als je dat denkt, dan heb je het bloed van Christus niet nodig. Maar er was toch nog iets. Er zouden misschien mensen geweest kunnen zijn die dachten. Ik ben zo bang voor die oordelen. Er zijn zoveel oordelen geweest. En wat zou er nu van mijn kind terechtkomen? Zou het wel goed komen? En ze kropen weg in een hoekje. En ze durfden niks meer te geloven. En ze vergaten het bloed. Maar ze mochten geloven dat die belofte waar was. God had gezegd, waar ik het bloed zien zal, daar zal ik voorbij gaan. Die twee dingen. Geloof je dat voor je kind? Dat het oordeel van God terecht is. En echt is. En dat de belofte van God genoeg is. Dat wat er in die belofte zit, dat het genoeg is voor je kind en dat het zo welgemeend is. Meer hebben ze niet nodig. En het geloof, dat valt het nou helemaal bij, dat zegt de Heer. Wij en onze kinderen, we verdienen het oordeel. En ik kan er niet aan ontkomen. Ik weet geen uitweg meer. Ik kan het oordeel niet ongedaan maken. Er is geen plek op de wereld waar het oordeel dan niet geldt. Ik kan niet hopen dat het misschien een poosje ernstig is, maar dat over een poosje toch allemaal voorbij is. Ik geloof dat u het zegt, dat er geen ontkomen aan is. Behalve in de Heer Jezus. En daar vast en zeker. Hier in deze geschiedenis ging het dan in het bijzonder om die kinderen. Dat de ouders het geloofden voor hun kinderen. Dat ze daarom dat bloed aanbrachten. Maar dat is ook de reden dat die kinderen juist hier zo bij betrokken worden. Vers 26, het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen. Dat gaat over een paar jaar later. Over 40 jaar zouden ze in Kanaan zijn. En dan is daar nog het Pascha. Maar niet dat bloed aan de deurposten. Wel dat lam. Maar niet meer dat bloed aan de deurposten. En dan zeggen die kinderen, wat is dat nou eigenlijk? Waarom moet er een lam 4 dagen bij ons zijn en moeten we het dan slachten? Waarom? Eerst maar even hierbij stilstaan. Als er iets zichtbaar is in het gezin, dan gaan kinderen vragen bij stellen. Wij leven in een tijd dat nog wel eens een beetje negatief gedaan wordt over traditie. Dat is alleen maar traditie. Kerk gaan, psalmen zingen, Bijbel lezen voor en of na het eten, handen samen doen bij bidden, is allemaal traditie. Er wordt wel een beetje schamper over gedaan. Maar als het alleen maar traditie is, doe maar. Maar dat is ook heel onbijbels en heel onverstandig. Het is zo belangrijk dat er tradities zijn. Dingen die overgedragen worden van het ene geslacht op het andere. En waar de kinderen vragen bij gaan stellen. Vader, moeder, waarom doen we dat eigenlijk? En je merkt het ook op het werk. Als je zomaar stilletjes voor jezelf gaat bidden, dan vraagt niemand ernaar. Als je je handen nou samen doet. Dan staat natuurlijk nergens in de Bijbel dat het moet en dat je anders niet kunt bidden. Je mag de hele dag bidden. Maar als je nou voor het eten je handen samen doet, je ogen sluit. En je werkt niet op Urk. Dan gaan mensen daar vragen over stellen. Zichtbare dingen zijn belangrijk. Zeker ook in het gezin. Dus het is voor ouders belangrijk om... Nou, om die dingen te hebben in het gezin en om erop in te gaan. De kinderen, die krijgen dan ook een opdracht. Er staat hier, wanneer uw kinderen zullen zeggen. Het betekent eigenlijk ook, het is wel belangrijk dat die kinderen dat gaan zeggen. Dus nu zijn de kinderen, die hebben de doop gezien. Nou dan, voor de meeste van jullie is het niet de eerste keer, voor sommigen misschien wel. En dan mag je zeggen, vader, moeder, wat is dat eigenlijk? Die doop. Waarom een baby? En waarom dat water? Wat betekent dat? Vragen stellen. En wat moet je dan zeggen? Nou, je mag een heleboel dingen zeggen. Het is goed om regels uit te leggen. En het is goed om... Ook te zeggen wat voor leven erbij hoort, wat er wel goed is en wat er niet goed is om te doen. Dat hoort er allemaal bij. Maar vergeet u niet de kern, de hoofdzaak. Vertel uw kinderen over de Heer Jezus. Vertel uw kinderen dat ze zondaar zijn. En dat ze verloren zijn buiten de Heer Jezus. En vertel ze van het bloed van Christus. Dat bloed dat genoeg is voor vergeven van hun zonde. Vertel ze van de liefde van de Heer Jezus. Die zo bereidwillig was om als een lam ter slachting geleid te worden. Vertel ze van de kracht van de Heilige Geest. Die in staat is om hun hart te veranderen. En ik vind het lastig. Lastig om over het geloof te praten. Lastig om te vertellen wat ik voel. Nou, dan moet je niet beginnen bij wat je voelt. Dat hoeft niet. Sommigen die hebben die gave gekregen dat ze vanuit hun gevoel kunnen spreken. Anderen hebben er wat minder. Dat is niet zo erg. Maar begin gewoon bij het begin. Begin bij het werk van God. Het is natuurlijk heel mooi als u de kinderbijbel voorleest. Elke avond. Het is mooi dat je elke maaltijd uit de gewone bijbel voorleest. Dat moet je doen. Blijven doen. Maar probeer ook zo eens te vertellen. Juist als de vraag omhoog komt. Waarom moeten onze kinderen gedoopt worden? Vertel ze van het paradijs. Ze vertel ze van het kruis. En laat ze dat voelen. Eén ding is echt belangrijk. Er zijn een heleboel dingen aan verbonden. Maar dat ene, daar gaat het om. En wat een zegen dat we daar vanmiddag weer bij bepaald zijn. In de doop. Daar, je kunt zeggen, er komen een heleboel dingen uit voort. Maar dit sacrament, dat toont de kern. En volgende week als de Heer het geeft, het avondmaal, dat toont weer de kern. Dit is het. Vertel ze daar allereerst en allermeest van. Omdat ze het weten in hun hoofd. En daar gaat het over in vers 27. Vertel ze maar gewoon dat ze de verhalen kennen en de betekenis daarvan kennen. Maar dan met de ernst. Dat ze het kennen in hun hart. Als je het niet kent persoonlijk, dan val je nog buiten. Maar als je persoonlijk mag kennen, dan val je er toe. En dat persoonlijke kennen, ja, dan kun je zeggen, ja maar, hoe kom je nou zover? Hoe krijg je jezelf nou zover dat het ook in je hart ligt? En geeft daarvoor God niet ook zijn belofte. De doop komt van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En er is in hem genoeg. En daarom breng ze bij de Heer in wat je vertelt. En zeker ook in het gebed. En roep de Heer aan, want je hebt een roeping om ze te vertellen. En om ze voor te gaan, om ze te bewaren voor de invloeden van de wereld. Dat is je roeping voor jezelf. Maar het schiet zo tekort. Er is een God die zegt, het heil is in mij. En als er iets is wat daarvan spreekt, dan is het wel de doop. Het komt bij God vandaan. Geen verwachting van ons, maar alle verwachting van een levende God. Amen.